Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen onze eredienst door het met elkaar te zingen uit Psalm 105, daarvan vers 1 en vers 2. Looft, looft verheugd, de Heere der Heren, juicht elk om strijd, dat wil zeggen beurteling, zoals de zang ook in Israël plaats had, een beurtzang, juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt den hoogsten vreugdepsalmen. En wat volgt uit Psalm 105, het eerste en het tweede vers. De schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in het heilige evangelie naar Johannes beschrijving, het 10e hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 21. Ik noemde Johannes 10, waarvan de eerste 21 versen. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen Psalm 105 vers 4. Ieder van ons spreken nu in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Johannes 10, de eerste 21 versen. Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder van de schapen. Voor deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vluchten, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet dat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei opnieuw tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij steelt en slacht en verderft. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, van wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vlucht. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder, en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Gelijk de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader, en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. deze moet ik ook toebrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan weer tweedracht onder de Joden omwille van deze woorden. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig, wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van het bezetene. Kan ook de duivel de ogen van de blinde openen? Tot zover de schriftlezing.
Psalm 23 zingen gemeente, die psalm is de psalm van David over God als herder. De God van het heil wil mij ten herder wezen. Psalm 23, de Heere God zegene u en ook uw gaven voor hem en voor zijn dienst. geliefde gemeente, de dichter David, die heel veel psalmen gemaakt heeft, heeft psalm 23 gedicht. We zongen er zojuist uit. De God des heils, de God van de zaligheid wil dat zeggen, wil mij ten herder wezen. Ofwel onberijmd, de Heere, de God van het verbond. Vandaar ook de God des heils, de Heere, de Jehovah, is mijn herder. Wat doet een herder, jongens en meisjes? Een herder doet heel veel dingen, maar we kunnen ze samenvatten met drie taken. 1. Hij leidt de kudde. Dat staat aan het begin van de psalm. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij van de ene naar de andere plaats brengen in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Hij leidt de kudde. Hier is een leidsman. Hij leidt zijn volk dat hij mag volgen. De tweede taak van de herder is, en zeker in die dagen, de vijanden op een afstand houden en het wilde gedierte. Schapen worden bedreigd door mensen die stelen, slachten, verderven en door wilde dieren die ze willen opeten of schade aandoen. En ook dat zegt David, al ging ik in een dal, ook in een dal van de schaduw van de dood, zeg maar als de vijanden komen, als het sterven wordt ook. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok, die herderstok en uw staf, vertroosten mij. En hij spreekt over tegenpartijen dus. Bewaren, beschermen. God bewaart zijn volk. En 3, de herder zorgt voor eten en drinken. Laat ik maar zeggen, hij verzorgt de kudde. Hij voedt en laaft de schapen. U richt de tafel toe voor mijn aangezicht. U maakt mijn hoofd met olie vet. U doet mijn beker overvloeien. En zo zullen het goede en de weldadigheid, Gods zegeningen, mij alle dagen van mijn leven volgen. En ik blijf in het huis van de Heere tot in lange dagen. Zo onderhoudt God geestelijk zijn kinderen met het brood van het leven en het water van de genade. De God van het heil die mij leidt en die mij beschermt en die mij voedt of onderhoudt. Dat is mijn herder. We letten er samen op vanuit het Nieuwe Testament. Opnieuw een gelijkenis over de herder. We hebben gelet op het verloren schaap of de goede herder uit Lucas 15. En we letten nu gemeente op de gelijkenis van de goede herder vanuit Lucas 10. Zelfde soortgelijk beeld. Ik bedien u het evangelie, het heilig woord van onze God uit Lucas 10 vers 14. Daar staat het volgende, ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word van de mijnen gekend. Christus, de herder van de schapen, hij is de goede herder, eerste gedeelte van de tekst. Hij is de kennende herder, hij kent de zijnen en hij is de gekende herder, hij wordt door de zijnen gekend. Nou, je kunt de tekstwoorden gemeente zomaar volgen in de ontvouwing van deze drie punten, de verdeling ervan. Christus de goede herder, in de eerste plaats hij is de goede herder, in de tweede plaats hij is de kennende herder en 3, hij is de gekende herder. Jongens en meisjes, stel je voor dat je blind bent. Het zou kunnen, hoewel ik niemand in de kerk zie van wie ik denk dat hij blind is. Dat kan natuurlijk, aan één oog of helemaal, maar als dat zo is, dan duidt u het mij niet euvel. Maar ik weet zeker dat de meesten van ons ook misschien wel allemaal kunnen zien. Eén wat beter dan de ander. Maar we zien wat er gebeurt. We kunnen kijken, we kunnen waarnemen. Dat kon die man die in Johannes 9 wordt beschreven, niet. Hij was vanaf zijn geboorte blind. Nu gaat hier Jezus daar wat aan doen. Hij maakt hem beter. Hij geeft het licht in zijn ogen terug. En dan staat er, de blindgeborene genezen of genezing van een blind geboren. Hij kan weer kijken. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. De ogen worden, staat er, geopend. Dat betekent, hij krijgt het licht in de ogen terug. Hij kan weer kijken. Dat is natuurlijk mooi als dat gebeurt, zegt u. En je zegt vanavond of je denkt, wat is dat geweldig. De grootste nood van je leven, behalve dan de nood tussen God en je hart, is opgelost. En trouwens, hij ontvangt ook het geloof in de Heer Jezus Christus. Niet alleen zijn lichamelijke ogen gaan open, maar ook zijn geestelijke ogen. Hij zegt, hij is een profeet. Wat is er nu mooier dan dat gebeurt? Niets. Genezen aan lichaam en ziel. Toch hebben de fariseeën zich daar enorm aan gestoten, want ze zeggen, ja, de Heer Jezus, hij heeft dat wonder wel gedaan, maar hij is niet de zoon van God. Ik zeg even in mijn woorden, hij is van God niet, want hij heeft de Sabbat geschonden. Dat wonder is op zondag gebeurd, op de Sabbat toen. En ja, die blindgeborene, ze geven hem scheldwoorden, ze schelden hem uit en ze zeggen, je bent de discipel van Jezus. Discipel is volgeling, jij volgt de Heer Jezus, wij volgen tenminste Mozes. Dat betekent de wetten van Mozes, die we in de plaats van de Heer Jezus hebben gesteld. De fariseeën geloven dat ze door het onderhouden van de wet in eigen kracht kunnen zalig worden. En ze haten Jezus. Jezus zegt dan ook, het is eigenlijk heilige ironie, heilige spot. Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die zien, kijk, die fariseeën die konden kijken, die zagen wat er gebeurt, degenen die zien, opdat zij blind worden. Ik zorg ervoor, zegt Jezus, als ze zich zo blijven verharden, dat ze helemaal niet meer kunnen zien, geestelijk blind. Dat is de consequentie, gemeente, van het blijvende ongeloof. Als ons blijven verharden tegen God en zijn heilstem niet aanhoren of aannemen, de gave van het evangelie niet omhelzen, Gods enige geliefde zoon. Hoeveel godsdienst je ook hebt en wat je motieven ook kunnen zijn, gemeente, dan is Jezus ons tot een oordeel. Niet tot een voordeel, maar tot een oordeel. Paulus spreekt over een reuk van de dood tot de dood. Dan keert de prediking zich tegen ons. Die stelt ons schuldig. Daar gaat de Heer Jezus van alles over zeggen. Dat is hoofdstuk 10. Ik neem er zomaar even wat hoofdpuntjes uit. Hij zegt, ik ben de deur van de schapen. Ik ben de ingang tot de zaligheid. Want schapen heeft alles te maken met het dienen van God. En die fariseeën die gaan niet door de deur heen. Die gaan niet door mij heen. Maar die springen of die klimmen over de muur. Dat duidt niet alleen, gemeente, op iemand die niet echt is geroepen tot een ambt en toch het ambt uitoefent. Die van elders inklimt is een dief en moordenaar. Maar dat wijst er vooral op dat er blijkbaar mensen zijn die Jezus als deur niet nodig hebben. En zegt Jezus, kijk, die fariseeën die hebben ook wel van alles te doen met het volk. Die bemoeien zich ook met de schapen, maar tot hun eigen voordeel. Die slachten en die stelen en die verderven. Die komen en die gaan. Die kennen de schapen niet, die hebben ze ook niet lief. Die worden ingehuurd. Zeg maar, in onze dagen hebben we het, de constructie van een ZZP'er. Die zich laat inhuren, dat is natuurlijk heel goed en heel mooi dat kan en heel nuttig. Maar ja, je voelt wel, dat is wat anders, hoe je je best ook doet, dan dat je zelf een bedrijf hebt of ergens zelf in dienst bent. En het gevaar kan zijn, als ZZP'er en als huurling daar, zo'n huurling is op zich niet verkeerd, zeker niet. Maar die fariseeën waren het wel. Het gevaar is dat je niet om die schapen denkt, maar ze slacht als een gevaar dreigt, of ze steelt voor jezelf, of ze verderft. En zo gaan de fariseeën met hun schapen om. Ze hebben zichzelf op het oog. Maar ik ben de goede herder. Ik ben geen huurling, maar ik ben een gezondere van mijn vader. Ik ben geen dief, maar ik geef alles. Ik ben geen verderver, maar ik heb een leven voor hen overgehad. Ik slacht mijn schapen niet af, maar ik maak ze levend. God wil hier zeggen, ik beantwoord aan het doel. Wat was het doel van de Heer Jezus op aarde? Waartoe kwam hij? Want de Zoon van de mens, zegt hij ergens, is gekomen niet om de zielen van mensen te verderven, maar om die te behouden. Ik ben gekomen tot zaligheid van zondaars, tot behoud van schapen, om die schapen één kudde te maken en om één herder te zijn. Ik beantwoord volledig aan het grote doel. En dan wijst Jezus allereerst terug naar de eeuwigheid. We begrijpen dat heel moeilijk, hè? Toen was de wereld er nog niet. Toen waren er nog geen mensen op aarde. Want de wereld was er niet. En toen heeft God het plan gemaakt tot de zaligheid. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, mijn vader, ik zal naar de aarde gaan. Ik zal de goede herder gaan worden. Ik beantwoord aan uw doel. En nu is hij op de aarde. En hij zegt de discipelen, fariseeën, ik ben nu de goede herder. Ik beantwoord aan mijn doel. Ik heb de eer van mijn vader op het oog. Ik heb voortdurend de belangen van zondaren op het oog. Ik wil niet dat zij verloren gaan, maar dat zal een behouden zullen worden. Dat is zijn wens. We kunnen niet indringen in de verborgen raad van God, hoeft ook niet. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb nu één verlangen. Dat al die mensen, inclusief die huurlingen, de fariseeën, zalig zullen worden. En dan is er nog wat, want als je de tekst in de Griekse taal leest, dan staat er, ik, het woordje ego of ego, waarvan afgeleid ons egoïstisch. Ego, en dan het werkwoord met de persoonsvorm erbij, eimi, ik ben. Ik ben. Er staat twee keer het woordje ik. En zo'n tekstgemeente vinden wij alleen maar in het Johannesevangelie, met een beeld erachter, 7 keer. Ik kan me niet van de indruk onttrekken dat Jezus dat bewust heeft gedaan, een getal van volheid. Johannes heeft het ook 7 keer opgeschreven. 8 keer, maar 1 keer een beeld herhaald. Dus 7 beelden. We noemen dat de 7 ik ben of de ego eimi teksten. En ik noem ze even op voor de duidelijkheid. Johannes 6, vers 35. Ik, dan staat er ik ben het brood van het leven. Prachtig beeld. Van mij moet u eten. Ik kan je voeding voor het eeuwige leven zijn. Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Je donkere hart moet door mij worden verlicht. Dit hoofdstuk, we lazen het in de schriftlezing, ik ben de deur, vers 7. Het beeld van onze tekst, dat wordt een keer herhaald, dus vandaar 8 keer bij elkaar, 2 keer. Ik ben de goede herder, vers 11 en vers 14. Je moet door de deur ingaan en door mij worden geleid. Laat u zich ook leiden. Johannes 11, het hoofdstuk hierna, het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes 14, vers 6, misschien de belangrijkste of de bekendste tekst. Ze zijn allemaal even belangrijk. Ik ben de weg, de waarheid, vervulling van het Oude Testament en het leven. Je moet op die weg wandelen, opstaan uit het graf van je dood. Johannes 15, vers 1, ik ben de ware wijnstok. Je moet als een rank aan de wijnstok groeien. In die teksten, gemeente, 7 keer die 7 ik ben of ego eimi teksten, zegt Jezus niet alleen wie hij is en wat hij doet. Brood, licht, deur, goede herder, opstanding, weg, wijnstok. Maar elke keer staat het in het verband, en dat is zo belangrijk, van wat hij daarin van ons vraagt. Het evangelie is niet zomaar vrijblijvend wat Jezus allemaal doet en wie hij is. Maar gemeente, laat ons schuldig en verloren hart vanavond horen en elke keer opnieuw wat God van u vraagt. om te eten van het brood des levens, want er staat bij, die in mij gelooft, die tot mij komt. Om te worden verlicht door het licht der wereld en in de duisternis niet te wandelen, als het gaat over dat ik ben het licht. Om in te gaan door de deur der schapen en niet op de brede weg te blijven wandelen. Om u door die goede herde te laten leiden. En niet door de kwade herders, de huurlingen. Om op te staan uit het graf van de dood. Ik ben de opstanding en het leven. Gelooft u dat, Martha? Ja, Heere, we hebben het geloofd en bekend dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Om op die weg te wandelen, die ik ben de weg. Om in die ware wijnstok als een rank te worden gevonden. Beseft u dat, gemeente? Jezus kan zichzelf wel in alle eerlijkheid voorstellen. En dat gebeurt ook in het evangelie. Het aanbod van genade noemen we dat. Maar dat is ten nauwste verbonden aan de oproep tot geloof en bekering. En dan hier, ik ben de goede herder. Het is van het allergrootste belang dat je dat erkent. Dat je door mij laat, weet je nog, leiden, beschermen, voeden. Niet dat ik mijn eigen leven leid, maar dat mijn leven wordt omgebogen tot waarachtige bekering, terug naar de herder. Niet dat ik mezelf bescherm, want zonder u, Heere, kan ik niets doen dat je door mij laat beschermen in dure tijd en in hongersnood. Niet dat je je eigen hart voedt. Met de vleespotten van Egypte, zo gezegd, de dingen van deze wereld. Maar dat je zo'n hongerig en dorstige zondaar aan mijn voeten eet en drinkt. Ik ben de goede herder. Nog een keer die drie taken. Leiden, beschermen, voeden. Ik heb het thema genoemd Christus. De herder van de schaap. Niet Jezus, maar Christus. Hierom. Want die Christus, dat wijst ons op zijn drieënlei ambt. Dan is hij die hoogste profeet die ons leidt door zijn woord, de staf en de stok. Dan is hij die eeuwige koning die ons beschermt en overdekt met zijn schaduw. Dan is hij die enige hoge priester die ons voedt en wast met zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Gij zijt alleen. Wat zou ik vrezen? Mijn rots, mijn burg, o Heere. Ja, uwe naam ter eer zult gij mij tot een herder wezen. Mijn helper scheur de netten die ze in het verborgen zetten. Psalm 31, vers 3. alleen de goede herder, eigenlijk is dat het belangrijkste gedeelte van de tekst natuurlijk, daar begint het ook mee. Maar hij is ook de kennende herder, hij kent de zijnen. Met zijnen bedoelt de Heer Jezus degene die van hem zijn. In vers 16 spreekt hij ook over zijn eigendom, ik heb nog andere schapen. Ook daar is er sprake van een betrekking van eigendom. De Heer Jezus naar die schapen toe, of beter van die schapen naar hem. Ze zijn van hem. Maar in vers 16 gaat het over mensen die nog niet tot de stal behoren, die nog niet bekeerd zijn, zeg maar, nog niet geloven, terwijl in onze tekst gesproken wordt over mensen die al van hem zijn, die hij kent. De kanttekening van de Statenvertaling zegt zeer terecht, dat zijn de uitverkoren gelovigen. Uitverkoren gelovigen. Het getal gemeente van de uitverkorenen is altijd groter tot op de laatste dag, de dag van de wederkomst, dan het getal van de gelovigen. En dan begrijpt u wel, de uitverkorenen zijn allen die zalig zullen worden en die al zalig geworden zijn. Maar de gelovigen, dat zijn alleen degenen die op dat moment geloven of al hebben geloofd. En zullen er nog bij komen totdat de laatste zal zijn toegebracht. En dan, vlak daarna of wat langer daarna, maar dan zal het einde komen. Pas op de laatste dag bereikt het aantal van de gelovigen dat van de uitverkorenen. Die getallen die kruipen langzaam naar elkaar toe. Dat getal van die uitverkorenen wordt er niet één minder, maar het getal van de gelovigen wordt elke keer meer. Totdat die getallen elkaar raken. Dan komt Jezus terug. Het gaat er natuurlijk om gemeente dat we uitverkoren zijn, maar daar hebben we verder niets mee van doen. Dat heeft de Heer in zijn wijsheid, in zijn onbekende raad besloten. Het gaat erover dat u gelooft, dat u bekeerd wordt, dat u aan de herder wordt verbonden. En over diegene gaat het nu. Ik ken hen. De uitverkoren gelovigen. Kennen wil zeggen bevindelijk, persoonlijk, vanuit de ervaring kennen. We weten wat het woordje in het Oude Testament betekent, een hele nauwe omgang. Het wordt ook gebruikt als er sprake is van de seksuele huwelijksgemeenschap, de huwelijksgemeenschap tussen man en vrouw. Adam bekende zijn vrouw en het staat er verschillende keren, bekennen. Het heeft te maken als het goed is met liefde, met verbondenheid, met eenheid, met trouw. Nou zegt de Heer, nu ken ik degene die van mij zijn, dat zijn de mijnen. Ik ben hun bruidegom, zij zijn mijn bruid. En ik heb hen lief. Het is een intieme kennis, een hartelijke verbondenheid, een omgang met God, een gemeenschap met de Heer. Een kennen bij bevinding, een persoonlijk kennen. En u kent de Heer en zijn kinderen van eeuwigheid. Vers 16 gaat daar wat op in. Ik bezit al die schapen voordat ze toegebracht worden. Het hoge priesterlijke gebed spreekt erover. Vader, zij waren van u, zeg maar in de uitverkiezing, maar u hebt ze aan mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard en ze moeten nog worden toegebracht. Althans, een gedeelte van hen dat nog niet toegebracht is. Hij kent hen in hun onbekeerlijkheid, weet ze te vinden. We hebben daarover nagedacht in de gelijkenis van de goede herder. Hij weet precies waar dat verloren schaapje loopt. Maar hier gaat het gemeente vooral over het kennen van Jezus, van zijn kinderen, in hun levensomstandigheden, in hun geestelijke omstandigheden, na hun bekering. De mijnen, de uitverkoren gelovigen, die ken ik. Ja, dan kun je zeggen in de negatieve zin, zoals een crimineel zegt, ik ken jou, ik weet je te vinden. Nee, ja dat ook, God kent ons in onze zonden, kinderen van God. Hij weet alles wat er gebeurd is, de achterliggende week, wat hem heeft in je hart, hoe ver we misschien weer zijn afgedwaald of juist ook niet, hoe we staan op de toppen van het geloof of in de dalen van het ongeloof. Maar hier tot troost, in al uw omstandigheden is mijn oog in liefde op u geslagen. Ik noem zomaar wat dingen. zo'n schaapje in de kloven van het ongeloof loopt. Smalle kloof, daar kom je als mens vaak nog wel uit. Want als je erin komt, kom je er vaak ook nog wel uit. Maar zo'n schaap niet, dat kan nauwelijks achteruit. Dat wurmt zich vast, zoals zoveel andere dieren. Een hond komt er nog uit, maar andere zoogdieren lopen zich vaak vast. Een aap klimt eruit, of andere dieren, maar dat schaap, dat zit muurvast. Ik weet u te vinden, en dan troostvol. Zijt niet ongelovig, maar gelovig, Thomas. En de Heer haalt dat schaap weer uit, en Thomas zegt het, mijn Heer en mijn God. Als ze lopen op een zelf uitgestippelde, noemen we het wel eens een eigen gekozen, een zelf gekozen weg. Dan doet hij ze tot inkeer komen. En hij laat ze smeken. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Dat gaat niet zonder schuldbelijdenis. Dat gaat niet buiten verootmoediging om. Ik ken de mijnen. Zo'n schaap springt wel eens over een omheining heen of loopt er dwars erdoor. Gaat grazen op een andere weide die groener lijkt en aantrekkelijker is. Zegt de Heer Jezus, is het u te weinig? Ezechiël 34 vers 18. Stelt het u niets voor? Acht je het te weinig? Acht je het beneden je stand om op de goede weide te weiden? Zou je nog het overige van je weide met je voeten vertreden? Met andere woorden, kom van die verkeerde plaats terug. Ik ken de mijnen. Wat een troost. Mijn vrouw en ik waren in Schotland. Krap 3 weken voor onze vakantie. Zeer recent. We zagen al die prachtige bergen. Indrukwekkende natuur. Met die grote, vele schaapskudden. En die lopen niet bij elkaar, daar loopt er eentje op een berg en daar zit er eentje op een heuvel en daar blaat er een van hoogte. En die hebben weinig contact, zou je denken. Ze laten ze ook allemaal maar lopen, want ze komen toch wel een keer terug. Maar ja, wanneer? Nou, zegt God, ik ben de goede herder, als ik die schapen allemaal bekijk en ze lopen allemaal zo ver bij mij vandaan, dan roep ik het hun toe op de bergen van hoogmoed. O bruid, kom bij mij van de Libanon af. En dan kan een herder bij schapen staan te roepen, maar die schapen die horen het niet en die doen ook niks. Maar deze herder doet het terugkomen. Als ze liggen in het ravijn van smart, van verdriet, van ellende, van een kruis wat zo neerdrukt. Als ze misschien op de kop zijn gaan liggen. En u weet het, de schaap komt nauwelijks meer op de eigen poten terug, zelfstandig. Dan zegt de Heere, vrees niet, want ik ben met u. Ik sterk u, ook help ik u en ik ondersteun u met de rechterhand van mijn kracht, van mijn gerechtigheid. Zelfs als ze onwillig langs het pad liggen en het niet eens zijn met Gods weg en wil, maar in opstand zich tegen God verheffen. Mijn schapen, de uitverkoren gelovigen, dan zegt de Heere, gij nu, o mijn schapen, schapen van mijn weide, gij zijt mensen, maar ik ben de Heere, uw God. Ik ben Jezus Christus, je herder. Het kan zijn dat u vanavond zegt, ja, maar kan dat met genade gepaard gaan, zoals ik ben. En wat ik gedaan heb, en wat ik denk, en wat er misschien nog, godezijdank, niet eens uitkomt, maar wel in zit. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. En als die bruid bij de bruidegom vandaan gegaan is, en ligt op een bed van zorgeloosheid, Engelse taal zegt onverschilligheid, indifference, onverschilligheid, het maakt er allemaal niks meer uit. Komt de bruidegom bij de deur en hij klopt, sta op mijn vriendin, mijn schoon en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. U bent mijn bruid en ik uw bruidegom, die u kocht met de prijs van mijn dure, dierbare bloed. En het reinigt je van alle zonde. Tweede gedeelte van de tekst. Ik ken de mijnen, vloeit uit het eerste voort. Omdat ik de goede herder ben, ken ik hen. Ik ken mijn schapen bij naam. Dat kun je van een herder bijna nooit zeggen. Ik heb me laten vertellen, en ik heb ook wel ergens gelezen, dat een herder nauwelijks de schapen van een naam voorziet. Dat gebeurt bijna nooit, wel bij koeien, bij paarden, bij honden. En waarom dan niet? Nou ja, ze lijken zo op elkaar. Ze hebben allemaal dezelfde afmetingen bijna, dezelfde hoogte, dezelfde breedte, lengte, dezelfde kleur vacht en dezelfde kleur ogen. Ze blaten hetzelfde. Ik kan ze nauwelijks uit elkaar houden, zei er een keer een. Maar die goede herder, hij kent ze bij naam. Omdat hij goede herder is. En dan leidt hij hen en hij kent hen in hun volgen. Hoe ontrouw ze vaak zijn, daarom blijft hij leiden. Hij beschermt hen. Hij kent hun vijanden. Daarom blijft hij beschermen, zelfs in dure tijd en hongersnood. En hij kent hun zwakte. Daarom blijft hij voeden. Hoe ze ook hongeren en dorsten buiten hem. Bij u, Heere, we zingen het, is de levensbron. Uw licht doet klaarder, helderder, zuiverder dan de zon. Nou, welk licht schijnt er nu zuiverder en helderder dan de zon? Dat is het licht van Gods genade. Uw licht van die levensbron. En dat doet ons het heugelijk, het blije, vreugdevolle licht aanschouwen. Wees die, en dat is dan de brug naar het derde punt, die u kennen, mild en goed en toont de oprechten van gemoed. Uw recht was op vertrouwen. Psalm 36, vers 3. Mijnen gekend, de gekende herder. Het heeft te maken, gemeente, met iets wat je herkent. We zijn in staat om klanken, om stemmen te herkennen. Als je met elkaar verkering hebt, zeker als je langere tijd getrouwd bent, dan ken je de stem van degene die je lief hebt. Als uit duizenden. wordt opgebeld, stel je voor dat je het nummer niet herkent of niet hebt opgeslagen in je telefoon en je pakt die telefoon op en je, het eerste geluid al van degene die je lief hebt of die je heel goed kent, dat geeft je direct aan wie er aan de telefoon zit, wie je belt. En zo is het ook gemeente met muziek. Ik ben van de week 3 keer gewoon tot vermaak en verstrooiing hier in de grote kerk geweest. Het was een prachtige serie van orgelfestivals, beter dan een festival wat, u weet al wat ik bedoel, allerlei festivals. Maar er waren er prachtige stukken bij, er ook een gedeelte voor mijn hobby of mijn werk of dat herken je dan en zeg, ja, er zijn ook dingen bij die herken je niet. Dan weet je helemaal niet wat wordt er gespeeld en wie is dat. En dan herken je dingen en andere dingen herken je niet. En hoe meer je het herkent, hoe meer je het als het ware adoreert en het zingt door je heen. Dat is maar een voorbeeld van muziek. Laat staan die goede herder. En toen gisteravond mijn vrouw en ik, en die was er gisteravond bij, uit de grote kerk naar de parkeergarage liepen, kwam andere muziek ons tegemoet. Gelukkig herkenden wij die niet. Maar dat was heel andere muziek. Dat was een heel ander toneel. Van een stad in goddeloosheid. Van het een op het andere moment. En dan kom je zo van de prachtigste muziek in de meest dramatische omstandigheden. We moesten er midden door. En mevrouw, het is net als, zei tegen me, het is net als christen. Ja, ik hoopte dat je christen mag zijn. Maar dat voorbeeld van de christenreis. Die liepen op de ijdelheidskermis. Die muziek kwam hun tegemoet. En nu is maar de vraag, gemeente, welke klanken, dat is het voorbeeld dan ook. En welke stemmen wij herkennen. Is de stem van de goede herder of de stem van de duivel? We zijn geboren, zegt Jezus, Johannes 6, vers 44, om de stem van Satan te herkennen. Gij zijt uit uw vader de duivelen. Het is net gemeend alsof onze oren daar altijd naar worden geneigd. Op de een of andere manier is het gemakkelijker om de zonde aan te leren dan het goede. Het heeft te maken met onze doodstaat voor God. En om die twee voorbeelden dan uit te bouwen, een stem en het geluid, Heer, zegt, je moet de stem van de goede herder leren kennen. En je moet het geluid van die hemelse muziek gaan herkennen. En dat vervult dan je hart. Ik word dus, staat er, maar dat is geen aanvoegende wijs, geen wens. Het is een feit, een constatering. Ik word, betaald vanuit de oud-Nederlandse taal, waar er wel eens een E achter staat, ik word, maar ik word door de mijnen gekend. Wat is dat kennen van die herder? 3 dingen. 1, simpel gezegd, kennen is kennen. Je kent iemand. Gestalte, de stem, de gewoonte, iets van het hart, van de beweegredenen. In de liefde aan jou verbonden of aan u, aan mij. En zo mag de bruidskerk de Heer Jezus in liefde gaan kennen. Vanuit de motieven, de beweegredenen van zijn hart. Heel zijn leven stelt hij in dienst van die schapen. Ja, die is van zijn vader, maar ten nutte van hen. Als je me leert kennen, gemeente, dan word je verbonden aan het offer wat hij gebracht heeft. Zijn vergoten bloed voor een arm verloren, vloekwaardige zondaar als dat ik ben. Kennen is allereerst kennen van hem. En dan zetten we nog een paar letters voor. Het is ook herkennen. Denk even aan dat voorbeeld van die stemmen van de muziek. Je herkent zijn stem. Soms. Als het zo beschamend is. Als de Heer je bestraft. Als hij het weer eens tegen je zegt. En wat is dan vaak nodig, kinderen van God? Wat ben je ver van je plaats afgeweken? Wat ben je ver bij mij vandaan gedwaald? Als een verloren schaap en hij je waarschuwt en weer opwekt. En zich opnieuw bekend maakt als de van God gezonde zaligmaker. En de Heer doet dat wel meer door de liefde dan door het vermanen. Dat verbreekt mijn hart nog meer. Kijk eens wat ik gedaan heb aan het kruis. Zie mijn vergoten bloed. Paulus schrijft het toch. Je hebt nog niet ten zeerste tegengestaan. Strijdende ten bloede tegen de zonde. Je herkent zijn stem. Maar ook in liefde. Als uit duizenden. Ik ben uw heil alleen. En om dat voorbeeld van de muziek te noemen. Hoe meer je een stuk hoort. Ook met verkeerde muziek trouwens. Ik herken nog stukken uit de diensttijd. Dat is inmiddels, 21 was ik toen, dat is 33 jaar geleden. Een paar keer gehoord en herken ik het nog. Muziek die tegen God en zijn woord ingaat, omdat dat de hele dag aanstond daar. Maar als nu die goede muziek van het woord van God, van de levende koning, je hart bereikt, zou je die stem niet herkennen. Hoe meer je van hem hoort en hoe meer je hem ziet en leert kennen, hoe meer hij voor je gaat leven. Herkennen. En dan het derde. Haal er één lettertje af. Kennen is niet alleen kennen, hè, die band van kennis en herkennen, maar het is ook erkennen. Het heeft alles te maken hier ook met heiliging van het leven. Die Sions vorst, die koning, erkennen, zingt Psalm 2, tot hun Heer, voor hun Heere. Welzalig hij of zij die vast op hem betrouwen. Kennen, gemeente, van je geliefde, je man, je vrouw, je kind, is ook een volgen van hem, van haar. Een één zijn, een eenheid. Een erkennen van God als je Heere en je koning. Op de reis door dit aardse tranendal, voor sommigen wel echt heel letterlijk, van dit meeszeg van ellende, voor sommigen wel heel tastbaar, van dit bakadal heen. Een erkennen van deze herder in die drie dingen, hem erkennen. Als de leidsman van mijn leven, dan mag ik hem volgen. Ik volge u na, Heere, zoals een prachtige zang het zingt. Mij door hem laten beschermen, het niet van mijn eigen kracht verwachten, maar van hem alleen. En me door hem laten voeden, dan moet je heel dicht bij die herder zijn. We hadden een doopzitting en een gesprek met een echtpaar wat in het buitenland woont, in Malawi. Die waren even terug voor de doop, aanstaande zondag. Het was een doopzitting, het was een huisbezoek, het was een gesprek van hoe gaat het. Nou ja, dan deed zo'n gesprek al gauw uit. Kindje hadden ze meegenomen, het jongste kindje was geboren. Mag ik het kind voelen? Ja, natuurlijk. Ze een beetje achter in de zaal doet, zodat wij ook wel door kunnen praten. U begrijpt wel hoe ik dat bedoel. Maar nou ja, zo'n kind moet heel dicht bij de moeder zijn. Of je nu zelf voelt of met een fles, maar dat is dichtbij. Als je die koning erkent, als je Heere, dan mag je aan hem bij hem aanzitten. Johannes, de apostel der liefde, die in de schoot van Jezus lag, die hem lief had en die door hem geliefd werd. Velen denken, is de kennis van de Heer Jezus wel de goede kennis? Bedrieg ik mij niet? Heb ik het wel bij het goede eind? Is niet kennis wat ik mezelf heb wijsgemaakt, verstandskennis bijvoorbeeld? Ik ken de uitdrukking wel een voet te hoog of... Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee, want de voeten hoog gemeten, de kennis zit ook in het hoofd en in het hart, maar niet alleen. Het is geen emotionele kennis wat zweeft. Ze zullen hem kennen. Maar is dat nu wel waar in mijn leven? Is er liefde in je hart? Mag je hem herkennen? Mag je hem met al je zonden en gebreken blijven erkennen? Mag je hem volgen? Is hij je liefdesbruidegom geworden? Peter stond erbij. En hij keek wat er gebeurde, die blindgeborene werd ziende. Hij hoorde wat Jezus sprak. En ja, het duurt niet zo lang meer of hij heeft hem radicaal verloochend. Hij liet zich niet meer door hem leiden. Hij dacht dat hij zichzelf beschermen kon met dat zwaard en met die leugens en met dat zweren en vloeken. En hij had de voeding van Christus niet meer nodig op dat ogenblik. En dan komt hij door die diepe weg uiteindelijk weer terug bij Jezus. Jezus bij hem. En wat is die kennis nu? Eén woord, Petrus, heb je mij lief. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Zijn stem horen en die hemelse muziek herkennen. Ben je schaap van die herde geworden, gemeente? Schaapje van die herde, jongens en meisjes. Ja, dat is nodig, dat heb je vanavond wel gehoord. Het kan ook nog, dat is ook waar. Er is nog plaats in die schaapskudde van de Heere Jezus, maar het moet ook. Ik kan alleen wel zeggen, het kan, dat weten we allemaal dat het nog kan, want de grootste van de zondaren kan zalig worden. Of dat je de Heere moet vragen om een schaap van hem te worden, dat is allemaal waar, zonder enige twijfel. Maar de Heere zet er vanavond de klem achter. We hadden wat mollen in de tuin. Nou, als u weet wat dat betekent, dan kom je niet gauw vanaf. Twee tuinmannen uit de gemeente zijn gekomen, de een na de ander. Ja, toen moest ik het zelf doen. Nou, dat is niet minder, dat valt niet mee om zijn mollen klem te zetten. Maar voordat hij erin komt, dit is denk ik nog niet het geval. Maar gemeente, de Heer zet de klem van het evangelie er vanavond op. En als hij die klem spant, dan moeten we ons ook maar laten vangen door het visnet van het evangelie. Die door zijn hand, die rechterhand van gerechtigheid, zich laten leiden. Door hem alleen. Ja, zegt u, door het welbehagen van God, dat is waar. Maar welbehagen betekent Gods goede wil tot de zaligheid. Wat staat hier een bewogen zalig maken voor heel dat volk? En hij roept het hun allen toe. Ik ben de goede herder. O, kom dan maar naar mij toe. Leg je maar aan mijn hart. Buig je aan mijn genadetroon. Smeek om ontferming. Gelooft het evangelie die zich door mijn hand laten leiden. Nog andere schapen, die moet ik ook toebrengen. Ze zullen mijn stem horen. Het wordt één kudde en het wordt één herder. En later komt Petrus er nog een keer op terug op wat hij toen hoorde en zag. En toen kreeg het, had het een hele diepe lading voor hem gekregen. Toen hij dit hoorde nog niet. Nog niet zozeer. Want ik kon zich niet voorstellen dat hij ooit Jezus zou verraden. Verloochenen. Als hij 30 jaar geleden daarna zijn brieven schrijft, dan is het wat dieper geworden. Want wij waren als dwalende schapen, al de schapen van zijn kudde. En ook voor onze bekering dwalende schapen. Maar wij zijn nu bekeerd tot de herder en opziener van onze zielen. Amen. Laat ons eindigen met dankgebed. Lieve Heer en getrouwe God in de hemel, we bidden om een zegen over de bediening van de verzoening. Wilt u genadig vergeven al wat niet was naar uw heilige wil. U bent een getrouwe God, die niet wankelt tot in der eeuwigheid, maar die de rotssteen der eeuwen zijt. Gedenk ons, o God, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Doe ons schuilen bij u, o bron van troost en licht. Neemt u genadig het zondige weg in spreken en luisteren. En zegent u het uwe om Jezus wil alleen. Amen. We zingen over deze herder tenslotte uit Psalm 80, daarvan het 11e vers. Verlos ons, deze getrouwe herder, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. gemeente bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere onze God en gaat aan allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.